Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, we nemen dit op in januari. Tijd van goede voornemens, van dry January, van veganuary. En jij mag kiezen. Wil je liever nooit meer alcohol of nooit meer vlees?
Oh, wat een vraag, man. Oh ja, en hier moet ik een kort antwoord op geven.
Zeker. Die is heel simpel. Alcohol of vlees?
Ja, dat vind ik echt moeilijk. Nou, laat ik zeggen. Ik denk dan geen vlees. Omdat ik denk dat je... bij vlees gaat het vooral om de smaak. Mm-hmm. En je kan met groenten en heel veel andere dingen echt wel meer smaak brengen. En alcohol, wijn, ja, er is gewoon niet echt een alternatief voor wijn qua smaak. Dus het gaat niet per se om de alcohol, maar meer wat ga ik dan missen als smaak. Ik denk dat ik dan alcohol en dan vooral wijnen meer ga missen dan dat ik vlees ga missen. Dus ik kies voor alcohol. Lekker in januari. Deze aflevering gaat over tofu. En we gaan het hebben over het grote tofu-misverstand. Welke tofu moet je nou hebben en kan je kopen om mee te koken? En we komen met 3 killer recepten waarmee je zelfs de grootste tofu-hater kan overtuigen.
Ja, en ik heb de research gedaan voor deze aflevering en dat was echt een eye-opener voor mij. Ik heb overlegd met de tofu-eindbazen Emma de Tours en Natasha Roda, a.k.a. Tasha's Keuken. En ik heb tofu gegeten totdat mijn neus uitkwam. Dus ik heb geheel tegen mijn gewoonte op een doordeweekse dag daarna weer eens een grote steak gegeten. Ja. Helemaal klaar daarmee.
Nou, kom maar door, Jeroen. Want er staat iets heel weirds voor mijn neus.
Ja.
2 hele grote rietjes steken eruit.
Ja.
Oh, ik vrees al.
Vertel,
wat gaan we drinken?
Ja, ik heb voor jou staan een Dalgona koffie met tapioca pearls.
Oh mijn god.
En die is bereid door mijn dochter, Cato. Oh. Die is hem net komen
wat
brengen.
Lekker.
Ja. En ik zou zeggen, proef hem even.
Nou, en dit zijn TikTok drankjes volgens mij, toch?
Waar
de mensen voor in de rij staan in de stad.
Dit zijn drankjes. Ik kwam ze voor het eerst 1 jaar of 5 geleden tegen in Azië. Wat het feitelijk is gewoon een koud drankje, een koffie of een thee of een limonade. En daar zitten tapioca pearls in. En dat zijn een soort balletjes. Ik zeg king size caviar balletjes.
Dat is best lekker.
Ja.
Ja, wat en, ik voor de luisteraar zit een soort van, het lijkt een soort van ijs, denk ik, wat er bovenop zit.
Wat er bij jou bovenop zit is schuim.
Okay.
Want jij hebt Dalgona koffie en dat is zeg maar schuimige ijskoffie.
Okay.
Met havermelk en bruine suiker.
Ja, lekker.
En daar drijven dus balletjes formaat, wat zal het zijn, ert in. En die geven chewiness. En wat aardig is dat...
Je gaat erop kouwen, hè? Mm-hmm. Dat is,
en het is...
Grappig zeg. En dit is echt een enorme hit, hè?
Dit is een enorme hit, ja. En wat het grappig is, dit gaat natuurlijk ook alleen over mondgevoel. Want die tapioca pearls, die smaken naar niks.
Nee, dat klopt.
Ja. Maar die voelen als een soort tumtummetjes zonder smaak in je mond.
Ja.
En het leuke is, doordat je die dikke rietjes hebt, kan je ze naar binnen zuigen.
Ja,
en schieten ze als een soort van balletjes in je keel.
Achter in je huid. Ja.
Het is eigenlijk heel makkelijk te maken. Die boba pearls, die kan je gewoon bij de toko kopen. Die gooi je die kook je een minuutje of zo in kokend water tot ze drijven. Spoel je ze koud af en doe je ze onder in je glas.
Okay.
Heel simpel. En ik heb een variant, ik hou niet van havermelk en van Dalgona koffie. Dus ik heb een variant hier met iced green tea. En dat is ook zeker zomers heel lekker. En het is natuurlijk vooral het spelen van die balletjes in je mond die het leuk maken. De smaak van de koffie verandert helemaal niets. Maar het is gewoon dat mondgevoel, het speels mondgevoel.
Ja, ik vind het echt bijzonder, want als je in de stad bent en het is natuurlijk en je gaat bijvoorbeeld door de Zeedijk. Daar heb je in Amsterdam heb je dus een aantal van dat soort winkels. Mm-hmm. En dan staan gewoon dranghekken buiten om de rij goed te managen. Omdat er zoveel mensen in de rij staan om dit te gaan bestellen.
En het is hartstikke duur, hè? Want ja? Als je bij de yo-yo tea of zo.
Dat is het, ja.
Zo'n ding kost dat 4,5 euro.
Nee.
Ja.
Echt waar?
Ja. Dus als je nou niet een baba tea zaak in de buurt hebt of geen 18 euro wil uitgeven voor 4 van die drankjes, kan je gewoon naar de toko en die balletjes tapioca pearls kopen en dan maak je het zelf.
Nou, hartstikke goed.
Enige is dat je die dikke rietjes, daar moet je wel even naar op zoek, maar ook die kan je inmiddels online bestellen.
Dat zal best zijn. Ja. Nou, dankjewel Cato, een heerlijk drankje. Wat heb je gedaan, Jeroen, de afgelopen tijd?
Ja, we hebben natuurlijk even onze kerstbreak gehad. Dus we hebben vrij veel meegemaakt. Eind vorig jaar had ik een hele leuke presentatie van het Future of Food Report. Dat is een rapport van Thuisbezorgd. En thuisbezorgd.nl, daar laat ik zeggen, vanuit de foodiehoek wordt daar natuurlijk altijd een beetje op neergekeken. Want dat is toch een soort van ja, de vette bek en de snelle afhaal en de parasieten op de horeca-industrie. Ja. Ik vat even alle negatieve vooroordelen
nou ja,
samen.
Misschien de fietsers die omver beuken.
Zo is het.
Een elektrische fiets in de stad.
Zo is het. Maar wat ik heel leuk vond, is dat ze zit natuurlijk op hele rijke data. Want ze weten precies welke trends er zijn in bestellingen, ja, welke keukens er zijn, wie er wat bestelt, op welke tijdstippen. En daar hebben ze een aantal insights uit gedestilleerd. Dat vond ik heel interessant. Twee dingen die mij echt opvielen was de groei van vegetarisch, vooral buiten de steden.
Dus
ja, vorig jaar groeide vegetarisch heel erg in de, dus vorig jaar zeg maar 2020, zat er veel groei in de Randstad. En je ziet dat nu verspreidt naar de provincie. Waarbij Limburg op dit moment, die piekt op 55% meer vegetarische bestellingen. Dus dat vind ik interessant.
Ja, zeker. Want Limburg is best wel heeft een bourgondische eetcultuur.
Ja.
En wat goed zegt dat het gebeurt.
Ja, en dat stemt mij ook positief. Want je hoort natuurlijk soort van die, vooral vanuit de Randstad, kritische verhalen van ja, we willen wel, de beweging naar minder vlees is vooral iets van de Randstad foodsnobs. Ja, toch?
Ik denk dat mensen zo denken, ja.
Ja.
Maar ik denk dat de... Nou goed, laat ik daar niet op door.
Nou ja, wat je hier dus ziet, is dat die onderliggende trend... Het duurt gewoon wat langer, maar ik geloof echt dat die beweging weg van vlees... dat die wel groter is. En dat die ook door het hele land begint te komen nu. En dat wordt hierdoor ondersteund. Wat ik ook leuk vond, is dat je ziet dat er een kwaliteitsslag plaatsvindt op dit moment.
Oh ja? Dus, waar dan?
Ja.
Heb je een voorbeeld?
Ja, een van de dingen die we daar ook mochten proeven bij die presentatie van het rapport, er was een collab van Sugo, wat een keten is van pizzaketen.
Ja.
Die had een collab gedaan met Zeezout, wat natuurlijk een sterrenrestaurant is. En die hebben samen een pizza ontwikkeld met gamba en Bloody Mary saus. En dat vond ik echt een heel lekker ding.
Je hebt hem gegeten.
Die heb ik gegeten. En dat is die bodem was mooi dun, krokant. Ja? Die saus die erop ligt was geconcentreerd. Ik haalde de Bloody Mary er niet uit, want er zat geen alcohol in. Maar dat was gewoon een mooie geconcentreerde tomatensaus. En daarop lag een goed geroosterde gamba. En dat was echt een lekkere pizza. Ja. Dus je ziet dat er ook in die thuisbezorging, dat daar een soort van upgrading aan plaatsvinden is.
Interessant.
Ja, leuk.
En verder?
Verder heb ik de afgelopen weken ontzettend veel verschillende soorten filterkoffies gedronken. Want je kent mijn liefde voor Kona koffie. En die was op, die kan ik niet meer halen. En vanwege corona werd bestellen ook echt ingewikkeld. Dus ik dacht, ik ga eens op zoek naar andere filterkoffie. Heb ik gevraagd aan onze volgers op Insta. En die kwamen met een aantal tips. Vaschino, giraffe koffie en fried heads. En ik heb dus 8 of 10 verschillende soorten koffie geprobeerd. En wat ik dan deed, is dan maakte ik daar 2 tegelijk op dezelfde manier en proefde ik ze naast elkaar. En het opvallende was eigenlijk dat ik niet zo heel veel verschil proefde.
Echt waar?
Ja,
dat
is heel gênant.
Of dat, je bent niet zo koffiesnob. Dat kan natuurlijk ook.
Ik ben een koffiekletsmajor. wat ik wel merkte was dat ik dat eigenlijk...
Wat maf zeg, dat je dat dan... Ja,
ja, al die craft koffies...
Wat is craft koffie?
Craft koffie zijn koffies van kleine koffiebranderijen. Okay, die lokaal... Wat je bij allemaal zag was dat ze heel recent hadden gebrand. Dus vaak stond er op wanneer ze gebrand waren. De koffie gebrand was. En dat was pas een paar dagen geleden. En wat je ook zag... En dat was een tip van Mark Jordaan van Giraffe Koffie. Die zei... Craft roasters, die doen het lichter dan supermarktkoffie. En dat proefde ik wel. Dus ik vond Aldi Craft vond ik lekkerder dan de supermarkt koffie die ik normaal, die ik, laat ik zeggen, ter overbrugging van de Kona had.
Ja, dus gewoon de standaard.
Ja, ik had Lavazza of Segafredo of zoiets. Ja. Daar zet ik dus ook filterkoffie van. En dat werd eigenlijk niet echt lekker. En Aldi Crafts vond ik lekkerder. Maar als je me nou vraagt, welke van die crafts vond ik nou specifiek lekkerder? Ik proefde niet zo heel veel verschil.
Ja, want dat is wat misschien mensen die dit niet kennen niet weten. Is dat, want jij hebt hem ooit een keer voor mij gemaakt. Het is heel subtiel, hè?
Ja.
Het is tussen thee en koffie in eigenlijk, qua smaak.
Ja, dat is het. Maar omdat ik hou van een donkerdere branding, gaat een deel van die subtiliteit gaat alweer verloren.
Okay.
Dus het is eigenlijk een beetje alsof je witte wijn veel te koud drinkt. Dan ga je de fijne nuances ook niet meer proeven. Ja, ja. Dus voor de manier waarop ik mijn koffie drink, en dat is medium dark roast filterkoffie, moet ik wel craft koffie nemen, maar het maakt niet zo heel veel uit of ik Faschino, Giraf of Fried Heads neem.
Okay.
Dus ik ga dan wel naar de prijs kijken. En overigens vind ik Giraf ook gewoon een hele sympathieke tent.
Zo
dus
ben je ook weer, hè?
Zo ben ik dan ook alweer, ja. Dus dat was was bedoeld als een uitgebreid verslag. En met een winnaar, en die is er niet. De winnaar is craft koffie in het algemeen.
Interessant, ja.
Hey, en jij, wat heb jij uitgevogeld?
Ja, nou goed, we hebben natuurlijk de kerstdagen achter de rug. Mm-hmm. En volgens mij heb jij dat ook gedaan.
Ja.
Ik heb één van mijn kerstdiners heb ik het Italiaanse thema gegeven.
Ja.
Een beetje vanuit onze reis naar Piemonte die we gedaan hebben. En dat ik me toch ook wel weer realiseerde hoe simpel, maar hoe lekker die Italiaanse keuken is. En hoe uitgebalanceerd zo'n menu is eigenlijk.
Ja, ja.
Met kleine hapjes beginnen, dan een lekkere pasta en dan verder. En ik heb vitella tonnato gemaakt.
Tuurlijk.
Naar recept van Connie en Rick.
Ja.
En dat was nog niet zo makkelijk, kan je vertellen?
Nee. Oh.
Nee, omdat je namelijk, ik heb het twee keer gemaakt. Uh-huh. De eerste keer heb ik volgens het recept gedaan. En dat was in een pan waar je veel smaakmakers aan toevoegt. Daar wordt dus het vlees lekkerder van. Uh-huh. Maar toch kook je het. En het wordt toch best wel rul uiteindelijk. En ik heb heel erg mijn best gedaan om het niet te hard te laten koken. Misschien moet je het in de oven doen, denk ik eigenlijk. Dat het dus beter gaat. Uh-huh. Was wel heel lekker.
Ja.
Dus hele lekkere smaak. En de tweede keer heb ik het sous vide gemaakt.
Okay.
En die was top.
Okay.
Ja, want daarmee heb je dus, dat gaat iets van 4 tot 6 uur, geloof ik.
Ja.
Ik ben even vergeten wat de temperatuur is. Volgens mij 60 graden.
Ja.
Daar wordt je heel rosé van.
Ja.
Maar ik heb wel bij de sous vide zak, heb ik een bouillon gedaan in boter.
Aha.
Dus ik heb wel meer smaak meegegeven eraan.
Ja.
En daarmee krijg je dus ook wat wij in Italië hadden. Dat het een beetje stevige mondstructuur heeft.
Ja.
Maar zonder dat hij heel droog wordt.
Ja. Ja. Ja, het is grappig. Ik heb laatst weer eens kip gepocheerd.
Mm-hmm.
En daar heb je hetzelfde probleem natuurlijk. En hoe ik dat doe tegenwoordig is, dan kook ik gewoon water. En dan gooi ik daar smaakmakers bij. En dan doe ik de kipfilets erin en zet ik de pan uit. En dan zet ik hem uit.
Oh, ja.
En laat ik dus de warmte van die pan in dat vlees trekken. En ik denk dat ik dan ook op een kerntemperatuur van 70 of 80 graden terechtkom. Want als je daarboven zit, dan wordt het droog. En ik denk dat dat is wat hier ook het...
Dat is zeker zo. Want kijk, mijn fornuis gaat gewoon niet zacht genoeg, merkte ik. Maar goed, het was heel veel tegelijkertijd. Dus dat heb ik lekker gelaten.
Leuk.
Maar het was een lekker gerecht. En de manier van opdienen die we geleerd hebben in Piemonte. Een bergje in het midden. Daar het vlees doorheen halen en dan opdienen. Dat werkt perfect.
Ja.
Het is heel lekker en je kan het prima invriezen. En was echt een hit.
Heel goed, heel goed. Gasten enthousiast?
Heel erg, ja.
Ja, lekker. Dat ga ik ook weer maken. En verder?
Nou, verder. We drinken nu havermelk volgens mij, hè?
Ja, op jouw uitdrukkelijk verzoek.
Op mijn uitdrukkelijk verzoek, dat klopt. Want ik ben namelijk sinds, denk ik, 2 maanden over op de havermelk in mijn koffie. Ja.
Oké, okay. Ja,
ik
behoor
ook tot de havermelk-elite in Amsterdam.
Zeker, ja. De linkse kerk.
Ja, we hebben ooit wel eens die jongen geïnterviewd die voor de NRC schrijft.
Ja.
Jonas Kooijman. En die heeft het over de havermelk-elite. Dat is hilarisch. Mocht je dat leuk vinden. Maar goed, wij wilden van koemelk af.
Mm-hmm.
En we hebben daarmee heel erg veel havermelk uitgeprobeerd.
Ja.
En wat we merkten eigenlijk is dat je went daar snel aan.
Mm-hmm.
Het heeft een beetje een nootachtige smaak. Ik denk wel dat als je echt een koffiepurist bent, dat je je koffie daar nog op gaat aanpassen. Dat je een ander soort smaak erbij doet.
Maar zijn er net achter dat ik geen koffiepurist ben.
Nou, ik al helemaal niet. Want ik drink vooral met melk. En dus nu havermelk. Maar wat we wel merkten is dat je hebt heel veel soorten.
Ja.
En uiteindelijk maakt het wel uit welke je gebruikt.
Ja.
omdat er namelijk bijna alles, behalve dan, wij zijn uitgekomen bij de, moet ik even in mijn spieken, dat zijn de Oatly Barista.
Ja, die grijze pakken zijn dat.
Ja, die zijn ook houdbaar.
Ja.
Wat er namelijk mee gebeurt, is die worden niet bitter. Al die andere, als je die verwarmt, dan krijgt die een soort van hele bittere afdronk. Wat helemaal niet zo lekker is. Dan neem je één slok, dan valt het mee. Maar als je je koffie opdrinkt, dan denk je op een gegeven moment de laatste paar slokken, dan denk je, niet lekker.
Ja. Ja, herkenbaar. Het is, ik vind melk goor en ik vind havermelk nog goorder. Dat maakt niet uit. Maar Sascha, mijn vrouw, die drinkt ook eigenlijk alleen met Oatly Barista.
Ja. Ja, het is wel heel duur. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Dus dat vind ik dan weer de andere kant van het verhaal. Dat je dus, maar ik voel me daar toch wel prettiger bij. En betekent inderdaad dat wij veel minder pakken melk kopen.
Maar bijna niet ik meer. Heb een oplossing voor dat duur.
Dat is?
Ik koop gewoon aandelen Oatly.
Nou ja, dat kan je toch ook doen. Ja.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Goed, het hoofdonderwerp, tofu. Waarom gaan we het over tofu hebben, Jeroen?
Ja, laat ik de vraag even omdraaien. Wat is jouw beeld van tofu?
Dat is natuurlijk die curve had ik niet verwacht. Nee, ja, mijn beeld van tofu, gaan we terug naar mijn jeugd.
Ja.
Dan was ik 8, 9. Mm-hmm. Woon ik in het centrum van Amsterdam. Tegenover een macrobiotische winkel. Nou, volgens mij heette die Anne.
Ja.
Dat was een beetje de winkel daar. En alles daarin was vies.
Ja.
Behalve de cashewnoten, pindakaas.
Ja.
Die was wel lekker.
Vies en duur. Dat unieke
had,
combinatie.
Dat zal dan best wel heel duur zijn. Ik kocht natuurlijk zelf nooit. Hey, dus mijn associatie is stevige blokken met geribbelde buitenkant. Met een soort chewy structuur. Die ik het liefst gewoon uit mijn eten viste en in de vuilnisbak gooide.
Nat karton.
Ja, en gewoon viezig.
Ja.
Dus ik maak het ook heel weinig.
Ja.
Mijn vrouw wil het heel graag wel. En ik weet het ook gewoon echt niet goed. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jij maakt het veel meer en je hebt je erin verdiept. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, maar wat hebben die hippies toch allemaal voor ons verpest? Die boomers.
Of de weg bereid. Dus dat kan je natuurlijk ook
zien. Ja, maar dat was want tofu, linzen, zuurdesembrood.
Ja. Kan je een raam mee ingooien?
Oh man.
Als het vers uit de oven komt, die broden.
Nee. Maar ook ik begreep tofu niet. Maar ik zag wel heel veel mensen om me heen enthousiast. Dus ik dacht, ik ga mijn licht eens even opsteken. En ik heb eerst even contact opgenomen met Natasha Roda. Die heeft ons vorig jaar ook al geholpen met de vegan kaasmenu.
Oh ja, ja.
En zij is heel fanatiek op Veganuary. En zij kookt heel veel vega. En zij
serieus?
Ja.
En dus zij gaat in de maand alleen maar vegan koken?
In januari eet ze alleen maar vegan.
Wow.
Ja. Wat zij uitlegde is, kijk, je moet tofu, net als de Boba Pearls, alleen waarderen vanwege het mondgevoel. Okay. Tofu heeft geen of nauwelijks smaak. Tofu is vooral zij noemden het een vessel, een drager, een transporteur van sauzen. Je moet niet de illusie hebben dat het je lukt om tofu zelf echt smaak te geven, anders dan mondgevoel. Dus het is een smaakdrager. Maar het is dus het grote misverstand van tofu is dus dat het smaak moet hebben. En dat is vooral ontstaan in de jaren 70 bij de introductie van tofu in het Westen.
Ja, maar dan moet je me toch even uitleggen. Want wat ik met tofu ook heb na smaakdagen is vooral dat het een vleesvervanger is.
Ja.
Want hoe is dat dan ontstaan dan?
Ja, nou kijk, het is functioneel gezien is het een vleesvervanger, want het bevat heel veel eiwit. Maar daar houdt het wel bij op. Want het is niet een vleesvervanger in de zin dat het de smaken van vlees geeft.
Dat is waar.
Het is puur functioneel. En het is dus gepopulariseerd door de hippies in de jaren 70. Die graag plantaardig en gezond wilden eten. Maar eigenlijk zijn de bereidingswijzen zoals die in het oosten worden gebruikt nooit meegenomen. Dus ze hebben gewoon geprobeerd ze haalden gewoon de biefstuk weg en legden er tofu voor in de plaats. Als je luistert naar de aflevering van Gastropod over tofu, hoor je ook wat vreselijke verhalen over hoe mensen in het midden van Amerika in de jaren 70 probeerden om er nog wat van te maken. Ja, en als je natuurlijk geen sojasaus hebt, als je geen tobanjan hebt, als je geen stevige smaakmakers hebt, dan is het gewoon natte krant.
Ja, ik heb hem ook geluisterd, die aflevering. En daar komen de hippie communes en spelen een hoofdrol. En dat is heel interessant, want daar krijg je een beetje een soort een snelle overview van de historie van de tofu in Amerika. Ja. En ook een beetje onze ervaring vanaf de jeugd tot hoe lekker het nu kan zijn. Mondgevoel zeg je.
Ja.
En dat, want je had het al over smaakmakers, die vooral Aziatisch zijn, die mm-hmm. stevig zijn. En nou, die Boba Pearls, dat komt volgens mij uit Zuid-Korea, als ik het goed heb.
Ja, volgens mij ook.
Ja, ja. Dus daar is dat mondgevoel is een heel belangrijk element van de keuken. Hè,
klopt.
In de Aziatische keuken. Maar wat is tofu dan eigenlijk?
Nou, tofu is, het werd ook wel genoemd soy cheese. Het is eigenlijk, bereid je tofu op, wordt tofu op eenzelfde manier gemaakt als kaas.
Serieus?
Dus je neemt sojamelk, die je ook getest hebt als het goed is bij plantaardige varianten.
Ooit. Havermelk gelaten, veel lekker.
Ja. En wat ze daarmee doen is, die coaguleer je. Dus die laat je stevig worden. In het Engels heet tofu ook bean curd. En,
ah ja,
en curd is wrongel. Hè? Ja. Wrongel is wat je krijgt als je kaas laat stremmen.
Ja. En dat is eigenlijk wat je als kaas voornamelijk eet, toch? De wrongel. Ja.
De wrongel is die, de wrongel wordt geperst. De wrongel wordt geperst en dat wordt de kaas.
Ja, precies.
En wat je overhoudt is de wei. En wat ze dus doen is eigenlijk, ze malen sojabonen met water. Koud of warm kan je dat doen. En dan zeef je het, dan hou je een witte vloeistof over. En vervolgens gooi je er een coaguleermiddel bij. Dus een middel wat ervoor zorgt dat het dat het stevig wordt. En in China doen ze dat met gips.
Serieus?
Ja, gewoon gips. Het is een calciumverbinding, maar het is gewoon gips.
Ja?
In Japan doen ze het met een zeewaterextract. Nigari heet dat. En je kan het ook met zuur of met enzymen doen. Maar met zuur gaat het echt de smaak aantasten. Zuur is natuurlijk wat je bij kaas gebruikt. Hè?
Ja,
daar gooi je, gooi je er stremsel bij.
Ja.
Of je kan het met enzymen doen. En dan krijg je dus een soort dikke vla. En die kan je dan gaan persen. En of doorbehandelen. En door meer of minder te persen, door harder of zachter te persen, krijg je verschillende soorten tofu. Zoals je dat ook bij kaas hebt. Als je natuurlijk hele verse kaas hebt, ricotta, ja, die is nauwelijks geperst. Terwijl hele oude kaas, die is eerst stevig geperst en daarna nog verder ingeklonken. Dus daarmee krijg je die verschillende variaties in tofu.
Ja, want ricotta, dat kan je vrij goed zelf maken.
Mm-hmm.
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar het schijnt dat je gewoon met melk en bijvoorbeeld citroensap,
ja,
dat je dat al bijna genoeg is om het te maken.
Klopt.
Als je dan naar tofu kijkt, hè, wat voor soorten heb je dan?
Je hebt een soort continuum van niet geperst tot en met extra firm.
Continuum.
Ja, het is een continuum. Dus je hebt niet geperst en dat is een soort van, dat is een soort van gel-achtige.
Oh ja, heb je dat echt?
Ja, dat heb je. Dat eet je met een lepel ook.
Oh ja. Ja,
dat in Japan kan je dat waarschijnlijk ook zijn tegengekomen.
Ja.
Dan heb je silken, die is een heel klein beetje geperst.
Ja.
Dan heb je soft, medium, firm en extra firm.
Ja, dit vind ik dus het moeilijkste van tofu.
Ja, maar
wat moet ik nou gebruiken?
Nou, dat hangt er dus vanaf wat je ermee gaat doen.
Ja?
En als het soft is en welk mondgevoel je nastreeft in je gerecht.
Zo moet je denken.
Dus wil je het als een heel zacht, bijna crème brûlée-achtige consistentie hebben? Of wil je bijna richting iets wat, laat ik zeggen, gebakken champignonsconsistentie heeft.
Ja.
Dus je keuze is op mondgevoel.
Ah, dat vind ik wel een goeie. Want zo, als je zo denkt, dan kan ik ook goed voorstellen wat je net schetst. Zo'n hele soort van hele zachte tofu waar je met een lepel kan eten, maar dan met een sojasaus eroverheen en misschien wat lenteuitjes. Wat
exact.
Dan ook. Geeft een hele hartige, diepe smaak.
Exact.
En een heel lekker mondgevoel.
Exact. Ah, ja. Alleen die moet je dus niet gaan roerbakken, want dan wordt het smurrie.
Nee, precies. Oké.
En wat je bovendien hebt, is dat er zijn ook nog nabehandelingen. Dus je hebt hem naturel, dat is wat we meestal hebben. Maar je hebt ze ook in het zuur. Je hebt ze gefermenteerd, zogenaamde stinky tofu. En die ruikt ook, zeg maar, naar kaas. En je hebt bevroren tofu, gefrituurde tofu en tofu skins. Maar wat dat allemaal doet is, laat ik zeggen, dat bouwt weer door op die basis die je net had. En dit is eigenlijk wel, zeg maar, tofu 2.0. Dus daar hoeven we ook niet heel ver op in te gaan.
Oké.
Nee. We beperken ons hier even tot silken, medium en firm.
Oké, om het wel even simpel te houden.
Ja, ja, ja.
Nou, dat klinkt niet heel ingewikkeld, tofu maken, wat je net schetst. Is het moeilijk om te maken?
Nee, het schijnt niet zo heel moeilijk te zijn om zelf te maken. Ik kan me nog herinneren dat in ieder geval de eerste tofu-productie in Nederland, dat ook eigenlijk vooral thuisproductie was. Als ik in de jaren 70, mijn vader kookte natuurlijk veel Indonesisch. Dan gingen we naar een familie in Utrecht. Die hadden in hun tuinhuisje, hadden ze zo'n grote blauwe ton staan.
Serieus?
Ja. En daar zat dan wat van dat wittige vocht in. En daar dreven witte klonten in. En die werd dan in een plastic zakje gedaan en die kocht je. Pas daarna kwam het in de toko's in de winkels te liggen. Ervaring van Natasha overigens is dat die zegt, ja, vers is niet per se beter. Want soms smaakt het heel erg kalkig. En dat komt natuurlijk door het gips.
Ah, ja.
Dus het hangt er ook maar een beetje vanaf hoe goed de lokale productie is. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zweren bij verse tofu. Dus ik ben daar nog niet helemaal uit. Wat je overigens zelf maken zou ik dus niet doen. Wat je wel goed zelf kan doen is persen.
Oké, want daar heb je het vaker over gehad. Je hebt zelfs een apparaatje. Ik hoop dat je zo wat meer over gaat vertellen. Maar hoe pers je dan? Wat doe je dan?
Nou, laten we eerst even zeggen waarom pers je.
Ja,
je pers, ja, nou ja, je pers natuurlijk omdat je in een bepaalde stevigheid koopt, maar een andere stevigheid wil hebben.
Zo dus, makkelijk kan dat dus.
Zo makkelijk is het. Dus okay. Je koopt een medium en je wil hem firm hebben, dan ga je hem even persen.
Okay.
En wat je doet, de makkelijkste manier van persen is gewoon tussen twee plankjes, tussen twee snijplankjes en dan een paar potten kimchi erop zetten of een paar blikken.
En dat kan helemaal misgaan, want als je het schuin erop zet, dan flikkert het alles erom het kapot.
Ja, dus,
weet ik uit ervaring.
Ja, dan heb je zo'n hele stellage in de koelkast staan. Het is niet heel praktisch, het kan wel. Wat je veel makkelijker kan doen, is een tofu-pers.
Okay.
Ik gebruik de Tofuture. Dat is dat zijn eigenlijk gewoon drie plastic bakjes in elkaar, waarvan er eentje gaatjes heeft en met elastiekjes. En dan kan je hem, zeg maar, met een klem kan je hem onder druk zetten.
En werkt dat goed?
Werkt uitstekend. Natasha gebruikt de Tofu Bud. Is daar ook heel enthousiast over. En die kan je gewoon bij Bol bestellen. Dus dan zetten we even een link in de show notes.
En dat is het wel, als je dit veel gaat maken, is het wel handig om te hebben of niet?
Ja, want het stelt je in staat om gewoon altijd medium tofu te kopen. En dan als je steviger nodig hebt, dan zet je daar druk op.
Ja, dan hoef je maar één soort te kopen in plaats van meerdere soorten
waar
spullen van overblijven.
Exact.
Goed. Nou, thuis maken klinkt makkelijk, maar ingewikkeld.
Ja, dus, gaan we niet doen.
Kan je het beter gewoon in de winkel kopen. Maar laten we het even hebben over wat je ermee kan maken. Heb je een paar goede recepten?
Ja, ik heb drie recepten die het mondgevoel heel goed naar voren laten komen. Ja. En het eerste recept is van Mapo Tofu. Dat is het favoriete recept van alle gasten van Emma de Doors. En bovendien noemde Natasha dat ook als een van haar ideale recepten. En het is eigenlijk heel simpel. Wat je doet is je neemt varkensgehakt of als je wil shiitake. En dat is dus interessant. Je neemt dus tofu, maar je gebruikt varkensgehakt om de smaak toe te voegen.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat is ook even, dat laat weer zien dat het puur om het mondgevoel gaat. Dat bak je uit, best wel hard, zodat het veel smaak geeft. Met smaakmakers, gember, knoflook, lenteui. En dan doe je er tobanjan bij.
Ja.
Dat is van die Sichuan chili bean sauce. Moet je even kopen bij de toko. Sowieso een hele lekkere saus om te hebben.
Ja, het is niet heel heftig
pittig. Het is iets, qua smaak houdt het een beetje het midden tussen sambal en miso.
Ja, precies. Ja.
En daar maak je dus een saus van. En vervolgens warm je je blokken silken tofu daarin op. Dus je maakt die saus en dan duw je zachtjes blokken hele zachte tofu daarin. En dan strooi je de bossa over en is klaar. En je bakt het dus niet, je kookt het dus niet, je warmt het alleen door.
Toen je het vertelde, denk ik, silken tofu in een pan, dat is bij mij nog nooit goed gedaan.
Nee, dat wordt havermout, zeg maar. Dat wordt gewoon vlokken.
En ga één keer met een lepel doorheen en het is weg. Dus dat moet je dus niet doen.
Wat je hier doet, is je drukt het echt zachtjes erin, je laat het doorwarmen en dan serveer je het zo. Okay. Met je bossui erover klaar. En dan waardeer je dus enerzijds die hele pittige saus met dat zachte, smeuige, creamy mondgevoel.
Nou, zo moet je er echt naar kijken. Dus, ja,
mondgevoel. Het is wat dat betreft heel vergelijkbaar met pasta. Wat natuurlijk ook vooral over mondgevoel gaat.
Dat is waar eigenlijk, ja.
En hoe ver de saus eraan blijft hangen.
Ja, en wat voor soort je hebt, voor wat voor soort saus, et cetera. Ja, inderdaad. Hey Emma, daar had je het over. Zij is een enorme tofu fangirl, volgens mij, toch?
Ja, zij is echt tofu liefhebber. Ze heeft al twee boeken geschreven, maar ze is nu bezig met een boek helemaal over tofu.
Oh, is er eens?
Ja, en toen ik dat hoorde, heb ik er meteen even een berichtje gestuurd. Alleen ze zat net in Singapore voor research en kon me dus niet te woord staan. Maar ze heeft wel een berichtje gestuurd waarin ze even uitlegt hoe dat zit met die tofu.
Nou, zullen we er even naar luisteren?
Ja, laten we even luisteren.
Amazing Asia Tofu wordt iets kleiner dan mijn eerdere twee boeken. Daarin stonden elke keer iets van 100 recepten en nu zullen het er ongeveer 40 worden. Allemaal met tofu in de hoofdrol. Want tofu heeft helaas, wat mij betreft, nog niet zo'n goede naam in Nederland. Terwijl het echt een van mijn favoriete ingrediënten is. Maar je moet wel weten ja, wat je ermee doet. Dus waar je het koopt, welke soort je koopt. Dus dat leg ik allemaal uit in mijn boek over de verschillende soorten. En hoe je die bereidt. Want elke soort tofu heeft weer een ander soort bereiding nodig. En ik leg zelfs uit voor de mensen die de extra mile willen gaan, hoe je het zelf maakt. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is makkelijker dan je denkt. En het resultaat is echt waanzinnig. Het is zelfgemaakte tofu. Het is heel lekker custardachtig en romig. En echt, ik vind dat echt het lekkerste op de wereld. Dan heb je verder, hoef je er alleen nog maar een sausje over te gieten en dan ben je klaar. Verder is het gewoon een heel toegankelijk boek juist. Met spullen die gewoon makkelijk te koop zijn. Waarbij de belangrijkste tip wel is dat je je tofu in ieder geval bij de toko moet kopen. Want die van de supermarkt, ja, dat is gewoon vies en droog en dat is denk ik de reden dat mensen niet van tofu houden. Maar bij de toko kan je verschillende soorten kopen en kan je vaak ook verse tofu kopen. En die is al een stuk zachter en veel beter van smaak. Die smaakt veel sojaachtiger dan bij de supermarkt. Dus dat is in ieder geval de belangrijkste tip. En dat maakt echt al het verschil.
Kijk, dat is wat Emma net zei. Dat je het in de toko moet kopen en wat voor soorten je moet kopen. Dat is ook mijn allergrootste vraag die ik heb.
Ja.
Wat moet ik nou kopen? Ik doe nu maar wat. Ik trek er wat uit. Ik kijk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vooral naar het label. Ja. Waarvan ik denk dat het lekker uitziet. En ik heb er één die ik vaak maak. Bijvoorbeeld voor een Japans gerecht waarbij het frituurt. Hebben we het ooit wel in de Izakaya aflevering over gehad. Mm-hmm. Ik zal die link even erbij zetten. Want dat is ook echt een leuke bereiding. Dat werkt, dat weet ik. Maar verder heb ik echt geen idee.
Nee, nou, ik ben daar ingedoken. Ik heb bij de Amazing Oriental hier een enorme stapel aan tofu's gekocht. En ook bij de supermarkt.
Je hebt ze echt allemaal gekocht?
Ik heb ze allemaal gekocht.
Oh, wat goed zeg.
Ja, wat mij opviel was, sowieso bij de supermarkt hebben ze alleen firm tofu. Alles wat ze bij de supermarkt hebben is firm. En die van de Albert Heijn, die biologische, die is gewoon goor. En ik snap wel waarom ze firm hebben, omdat mensen de tofu misverstand hebben en anders gaan ze zitten roeren en dan wordt het een smurrie.
Ook wel, ja,
ik snap wel dat ze firm pakken, alleen dat schiet dus het doel voorbij.
Ja, want wat namelijk, weet je wat, hoe ik het ook ken, en die vraag stel ik net al, als vleesvervanger.
Ja.
Ja, je gebruikt als vleesvervanger, als eiwit. Dus dan wil je eigenlijk, dan maak je ook gerechten met dezelfde soort structuur van vlees.
En waar je gaat zitten roeren, en roerbakken, grillen.
En dan valt dat aan elkaar. Ja, ik begrijp het inderdaad wel.
Dus ik snap de keuze van de category manager van Albert Heijn wel voor de. Ja, maar ze moeten toch even wat beter gaan uitleggen.
Ja.
En wat koop je dan bij de toko? Ja, eigenlijk vond ik het heel lastig om daar een andere richting in te geven dan het advies voor Choi Kei. Okay. Oftewel de tofu-meisjes. Dat is volgens mij tweede generatie Chinezen uit Rotterdam. Die maken al jaren tofu.
Oh ja, serieus?
Iedereen is daar enthousiast over. Ik heb ze geproefd. Ik vond het lekker. Natasha is enthousiast. Emma is enthousiast. Ik zag dat ze zelfs uit een test van Parool van 2019 er goed uitkwamen. Dus Choi Kei is altijd een goede keuze. Die is in principe bij alle Amazing Orientals te krijgen. Alleen hier in Amsterdam bij de Amazing Oriental in Noord hadden ze hem net niet. Of hadden ze hem überhaupt niet?
Of was op misschien.
Ja, dus, ja. Maar dat is altijd een goede keuze. En verder moet je zelf een beetje zoeken. Want het aanbod is zo breed en wisselt zo. Dat ik het heel lastig vond om daar één richting in te geven.
Ja.
Dus het is wel een beetje een kwestie van experimenteren. Maar als je daarbij als referentiekader hebt van ja, waarvoor ga ik het gebruiken? En koop ik silken? Koop ik regular of koop ik firm,
ja,
dan ben je al een heel end.
Ja, en waarschijnlijk dan beter regular nemen met zo'n pers, zodat je alle kanten op kan gaan, et cetera.
Exact.
Ik ben heel benieuwd. Je hebt het geproefd.
Ja.
Merkte je ook wel een smaakverschil dan, als je het eens onbereid proeft?
Ik heb ze niet onbereid geproefd. Ik heb ze bereid geproefd. En wat ik vooral merkte was dat het structuurverschil enorm is. Dat verschil, vooral met supermarkt is rul. Dat is zeg maar, dat proeft alsof het als karton. En dat heeft niet die smeuïgheid. Ja. En dat is wel wat je zoekt.
Dus een goede keuze is dus die Chow Kei van de tovermeisjes.
Ja.
En die komen uit Rotterdam. En wat interessant is, is dat daar komt ook Tomasu vandaan.
Ja.
Wakit vandaan, dat is een miso.
Ja.
En het is heel grappig dat dus Rotterdam een omgeving is soort van het hart van de sojabereidingen. En wat je dus met sojabonen allemaal kan maken. Hè?
Ja.
Dus sojasaus, miso en dus ook tofu.
Ja, en allemaal hele hoge kwaliteit.
Ja.
Vaak veel hogere kwaliteit dan geïmporteerd. Wat wel goed er nog even is om over te zeggen over de tofu meisjes, is de tofu meisjes die profileren zich zo op Instagram. Maar op de verpakking staat gewoon Choi Kei.
Oké, dus niet zoeken
niet naar tofu, meisjes, zoeken naar Choi Kei.
We zullen het op de site zetten, ja.
Zo is het. En even terug naar die merken. Die verschillen in die merken zitten dus ook vooral in mondgevoel. Maar doordat dat een structuurding is, is het ook zo dat sommige bereidingen gewoon niet werken met de tofu van de supermarkt. Dus de tofu puffs, favoriet recept ook weer van Natasha, werkt gewoon niet met Albert Heijn tofu. Ik heb het geprobeerd, hij doet het niet.
Nou, vertel. Wat is het recept?
Ja, dat recept, dat is top. Wat je neemt, is je neemt medium tofu.
Ja.
Die snij je in blokken.
Ja.
En die schep je om met een papje van maizena in olie. Dus dan wordt het een soort gekoten blokken, zeg maar 2x2. Die leg je vervolgens op bakpapier in een hete oven. En dan zetten ze op als marshmallows. Dan wordt het echt een soort van...
Serieus?
Dan puffen ze.
Okay.
Ja. En dan begint dus van binnen... Die structuur die zet op en dan krijgen ze een soort van opgeblazen. En dan krijgen ze een goudbruine buitenkant en een zachte structuur van binnen. En als je daar dan een saus bij maakt met gojaru, dat is Koreaans chilipeper, dat schep je om. Top recept.
En van wie is het recept dan?
Dat recept is van Dorothy Porker, ook wel bekend als Vette Sletten.
Ja.
Dit is schrijfster van het wat mij betreft ondergewaardeerde kookboek Nom Nom Nom.
Helemaal eens.
We zetten haar recept op de site. Een prachtig boek met een soort van postmodern kookboek. Waar makkelijke recepten in staan, maar wel met een hele internationale insteek. En allemaal lekker. En deze komen daar dus ook. De tofu puffs zijn echt heel erg lekker.
Ja, en als je toch op de site bent, dan hebben we ook een recensie geschreven over het kookboek.
Ja.
En dan krijg je ook een beetje een goed beeld van de foto's. Want dat is ook prachtig. Ze maken prachtig. Echt fantastische foto's daarvoor.
Ja, echt een heel leuk boek.
Hey, dit zijn allemaal Aziatische recepten. Kan je ook een Westers recept noemen wat je met tofu kan maken?
Jazeker. Eiersalade.
Wat is dat nou weer? Ja. Serieus, ga je een eiersalade?
Je maakt een vegan eiersalade van tofu.
Ik ben heel benieuwd, vertel.
Kijk, eiersalade is natuurlijk vooral mondgevoel.
Ja,
met
waar.
Een beetje vet en een beetje eiersmaak.
Ja, een beetje van die zachte dingetjes die je af en toe komt.
Van die flubbertjes.
Ja, dat is waar.
En dat zwavelige ei.
Ja, en een beetje dat droge van het dooier.
Van het geel, ja. En vervolgens een mayonaise of zo, die het allemaal aan elkaar
vooral
brengt.
Vooral dat. Dus.
Ja. En wat Natasha heeft gedaan, die heeft het recept van Francesca Kookt gepakt en dat vegan gemaakt. En dat is hartstikke lekker geworden.
Nou, hoe maak je het?
Nou, wat je doet is je neemt silken tofu, dus die hele zachte, die pers je een beetje, dat die iets steviger wordt. Kan je ook overslaan, maar dan krijg je een hele natte eiersalade. Dan krijg je bijna een soort...
Ongekookte eiersalade.
Nou ja, nee, meer is bijna een soort van, hoe zal ik het zeggen, guacamole-achtige structuur.
Ja, dat is een goede voorbeeld. Ja.
En dan doe je er gewoon vegan mayo bij uit een potje. Ben ik geen voorstander van. En je kan het ook met gewone mayo doen. Maar als je helemaal vegan wil zijn, pak je dus vegan mayo. En vervolgens voeg je kala namak toe.
Wat is dat?
Kala namak, oftewel zwart zout, wat roze is van kleur. Ja, don't ask me why. Is een vulkanisch zout met een zwavelresidu.
Oh, vandaar, ja.
En dat geeft dus, dat is echt net alsof je ei zit te eten.
Serieus?
Ja, het is niet van echt te onderscheiden.
Ongelooflijk.
Dit is maar één voorbeeld van hoe je tofu kan gebruiken als alternatief voor allerlei dierlijke zuivelproducten. Want je kan er ook cheesecake mee bakken. Je kan er ook roerei mee maken. Dus alles wat op dat pad van zachte, smooth structuren zit, kan je dus ook met tofu doen.
Ja, ja, misschien zelfs wel een crème brûlée-achtige bereiding zou ik misschien wel kunnen.
Een interessant idee, ja.
Nou, daarmee zijn we er volgens mij toch?
Ja.
Ja. Nou, ik zal even samenvatten van de dingen die ik eruit opgepikt heb. Tofu moet je vooral gebruiken voor mondgevoel.
Ja.
Begin eerst met te bedenken, wat moet de eindstructuur worden die je wil eten? En kies dan de versie die je wil. Nou, ik vind het wel interessant dat je zegt, nou, neem zo'n pers, dan kan je best wel veel kant op. Dus begin je dus wat zachter en dan kan je vanzelf harder maken. Je voegt smaak toe met sauzen. En daarom ook vaak in de Aziatische keuken, omdat daar veel heftige sauzen zijn. Je kiest zelf de juiste stevigheid en je koopt de tofu bij de toko. En dan zouden wij adviseren, ga vooral voor de chow kei of de tofu meisjes. Maar dat staat dus niet op het pakket om het simpel te maken.
Choy kei.
Ja.
Ja.
Nou, dan gaan we van tofu naar vis. Hè? Onze feuilleton over van de afslag. Dus om meer recepten voor duurzame vis met de luisteraars te delen. Wat heb jij daarvoor gekozen?
Ja, wat we blijven in Aziatische sferen. Dat vind ik ook altijd wel prettig in deze tijd van het jaar. Is het toch wel een beetje
vlees, hè?
Ja, en het is ook zwaar. Wel lekker een beetje warm.
Ja.
Ik heb hier een recept van krokante vis met Thaise 3 smakensaus.
Interessant, zeg.
Dat is een recept van Jesse Burkunk. Je kan het maken met allerlei witvis. Poon, schelvis, kabeljauw, heek, maakt niet uit. En het is eigenlijk heel simpel. Je bakt de vis en je maakt een zoetzure Thaise saus op basis van tamarinde en vissaus. En dat is snel en heerlijk.
Ja, dat klinkt heel goed.
Ja.
Recept op de site, toch?
Recept op de site en bij voorkeur dus te maken met een van de vissen van Woordvis.
Nou, heel goed.
Sinds kort kan je op Spotify ook reviews geven. Ga vooral even naar de Spotify-app, zoek ons op en geef ons bij voorkeur 5 sterren.
Ja, en de hele wondere wereld van Spotify kan alleen maar op je telefoon. Dus doe dat inderdaad even op de app. Elke 2 weken op donderdag staan een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mailtje als er een aflevering live staat. En ontvang je ook alle recepten en andere informatie die er bij de aflevering hoort.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet, met dank aan Natasha Roda en Amada Toewers voor hun bijdrage. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.